Goedenavond, broeders en zusters, jongens en meisjes. Van harte welkom in deze dienst. Fijn dat u hier in de kerk of thuis bij de dienst aanwezig bent. Vanavond zal in deze dienst proponent Hogendoorn, boom uit Woerden, voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar meneer Timmer van het Wethouderstaalplein. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit Psalm 130, vers 1, uit diepte van ellende roep ik met mond en hart. En vers 2, zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gade slaan. De kerkenraad wens u en jou, thuis en hier in de kerk, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze hoop zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die altijd trouw blijft, van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid. en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, het thema voor deze dienst is: wat hebben deze dingen ons te zeggen? We willen daarbij stilstaan naar aanleiding van het eerste hoofdstuk van Joël. En daarbij zullen we ook de lijnen doortrekken naar deze tijd. Wat hebben deze dingen ons te zeggen? Onze aanvangstekst is uit Lucas 21, vers 28. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. De liederen die we in deze dienst zingen, die gaan vooral over hoop en verwachting. Dat is ook waar het in de preek op uitloopt, op een toekomst vol van hoop. En daarbij gaat het dan wel om hoop vanuit de diepte, vanuit de zorgen, de ellende, het verdriet. We zongen daar net al uit, de eerste versen van Psalm 130. We zingen nu de versen 3 en 4 van die psalm. En straks, na de geloofsbelijdenis, zingen we Psalm 27, vers 7. Ook over waar was mijn hoop, mijn moed gebleven. Nu zingen we dus Psalm 130, de versen 3 en 4. deze avond willen we ons geloof beleiden. We doen dat in verbondenheid met de wereldwijde kerk en ook met hen die ons zijn voorgegaan. Vanavond doen we dat met de geloofsbelijdenis van Nicea. Als het gaat om hoop en verwachting, dan geeft de geloofsbelijdenis van Nicea daar meer woorden aan dan de apostolische geloofsbelijdenis. Vandaar dat ik ook gekozen heb voor deze belijdenis van Nicea. Dan spreekt u met mij mee in uw hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergedaald uit de hemel en vlees is geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag opgestaan is naar de schrift en opgevaren is naar de hemel. En zit aan de rechterhand van de Vader en hij zal weer komen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, en wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonde. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Voordat we de Bijbel openen, bidden we nu om de Heilige Geest. Laten wij bidden. Heer in de hemel, Vader in onze Heer Jezus Christus, wij danken u voor dit huis van gebed. Dit huis van gebed waarin we weer mogen samenkomen. De hele periode heeft dat niet of nauwelijks gekund en we danken u dat we nu weer met zoveel in uw huis mogen zijn. We danken u ook voor de middelen van de techniek om ook verbonden te zijn met deze dienst, ook op andere plaatsen. En we danken u voor deze plaats om u aan te roepen. Om ons te verootmoedigen. Om ons klein te maken voor u, de grote en heilige God. Een plek om niet alleen tot u te komen, maar ook om tot onszelf te komen. Om tot inkeer te komen. We danken u dat dit ook een plek is van hoop. En we bidden u, laat de hoop gevoed worden in deze dienst. Gevoed door uw eigen woord en uw belofte. Uw belofte gevuld met uzelf. Met uw Zoon, de Heer Jezus Christus, en zijn volbrachte werk van kruis en opstanding. Om van daaruit te leven. In een vernieuwd leven. En daarom bidden we u om uw Heilige Geest. Die geest van Pinksteren, waar Joël al van profeteerde. Die geest die in volle heerlijkheid is uitgestort. Wees aanwezig met uw geest. In ons. En onder ons. Zegen mij in het spreken. En de gemeente in het luisteren. Zegen de organist bij het orgelspelen. En ons allen in en door het zingen. Dat het ons boven de dingen uitteelt. En onze hoop aanwakkert. En om uw grote naam te loven en te prijzen. Dat bidden we u. In Jezus' naam. Amen. De schriftlezing is vanavond, ik gaf het al aan, uit het boek Joël. We lezen het eerste hoofdstuk en dan lezen we door tot hoofdstuk 2, vers 1. Ik denk dat het voor velen van ons zo is dat de profeet Joël vooral bekend is van die woorden die Petrus ook aanhaalt op de eerste, op de Pinksterdag. Waar de geest zal worden uitgestort op alles wat leeft. Maar ik denk dat het Bijbelboek van Joël verder wat onbekend is. En vanavond lezen we zo'n minder bekend gedeelte. Joël 1, en dan lezen we door tot hoofdstuk 2, vers 1. Het woord van de Heere dat gekomen is tot Joël, de zoon van Petuel. Hoor dit, oudsten, neem dit ter oren, alle inwoners van het land. Is dit gebeurd in uw dagen of in de dagen van uw vaderen? Vertel erover aan uw kinderen. En laat uw kinderen erover aan hun kinderen vertellen en hun kinderen weer aan de volgende generatie. Wat de jonge sprinkhaan overliet, had de veldsprinkhaan op. En wat de veldsprinkhaan overliet, had de treksprinkhaan op. En wat de treksprinkhaan overliet, had de zwermsprinkhaan op. Ontwaak, dronkaards. Meer algemeen vertaald, ontwaak, drinkers. En ween. Weeklaag, alle wijndrinkers, over de jonge wijn, want die is van uw mond weggenomen. Want een volk is tegen mijn land opgetrokken, machtig en niet te tellen. Zijn tanden zijn leeuwentanden en het heeft de hoektanden van een leeuwin. Het heeft van mijn wijnstok een woestenij gemaakt. Mijn vijgenboom tot een kale tak. Het heeft hem volledig afgeschild en weggeworpen. Zijn ranken zijn wit geworden. Weeklaag als een jonge vrouw. Omgord met een rouwgewaad. Die klaagt om de man van haar jeugd. Graanoffer en plengoffer zijn weggenomen van het huis van de Heere. De priesters treuren, de dienaren van de Heere. Het veld is verwoest, de grond treurt, want het koren is verwoest. De nieuwe wijn opgedroogd, de olie verkommerd. Akkerbouwers staan beschaamd, wijnbouwers weeklagen. Of als we het ook vertalen in de gebiedende wijs, akkerbouwers staan beschaamd. Wijnbouwers weeklaag over de tarwe en over de gerst, want de oogst op het veld is verloren. De wijnstok is verdord en de vijgenboom is verwelkt, de granaatappelboom, ook de palmboom en de appelboom, alle bomen van het veld zijn verdord. Ja, de vreugde is verdord, geweken van de mensenkinderen. Omgord u en bedrijf rouwpriesters, weeklaag dienaren van het altaar, kom. Overnacht in rouwgewaden, dienaren van mijn God. Want graanoffer en plengoffer zijn aan het huis van uw God onthouden. Kondig een vastentijd af. Roep een bijzondere samenkomst bijeen. Verzamel de oudsten en alle inwoners van het land in het huis van de Heer uw God. En roep tot de Heer. Ach, die dag. Ja, de dag van de Heer is nabij. En hij zal komen als een verwoesting van de Almachtige. Is niet voor onze ogen het voedsel weggenomen uit het huis van onze God, blijdschap en vreugde? De zaadkorrels zijn verschrompeld onder hun aardkluiten. De voorraadschuren verwoest. De graanschuren afgebroken, want het koren is verdord. Hoe kreunt het vee? De kudde rundvee zijn in verwarring, want ze hebben geen weide. Zelfs kudde kleinvee moeten boeten. Tot u, Heere, roep ik, want een vuur heeft de weide van de woestijn verteerd en een vlam heeft alle bomen van het veld verzengd. Zelfs de dieren van het veld schreeuwen naar u, want de waterstromen zijn uitgedroogd. Een vuur heeft de weide van de woestijn verteerd. Blaas de bazuin in Sion. Sla alarm op mijn heilige berg. Laat alle inwoners van het land sidderen. Want de dag van de Heere komt. Ja, is nabij. Dit is het woord van God. De prediking zal het gaan over min of meer het hele gedeelte dat we gelezen hebben. En zoals ik al aangaf aan het begin van de dienst, het thema is: wat hebben deze dingen ons te zeggen? De voorbereiding op de verkondiging zingen we nu uit Psalm 78. We zingen de versen 2, 23, 24 en 35. We lazen net in Joël 1 vers 3. Vertel erover aan uw kinderen en laat uw kinderen erover aan hun kinderen vertellen en hun kinderen weer aan de volgende generatie. Daarover gaat het ook in Psalm 78. We kijken naar vers 2. Dan gaat het ook over het zingen of over het nageslacht. En dan gaat het ook over Slans historieblaam, de historiebladen, de kronieken. En dan gaat het dus om daarover te vertellen en door te vertellen aan de volgende generaties. Nou, centraal in de geschiedenis van Israël is de uittocht uit Egypte. De plagen die daar ook aan vooraf gaan. Ook een sprinkhanenplaag, net als in Joël 1. Daarvan zingen we met vers 23. Vers 24 gaat het dan over dat er nog verdere plagen komen, het land ook verder verwoest wordt. Waarvan ook lazen in Joël 1. Ten slotte loopt het ook uit op verlossing, op hoop, over David die zal komen. En wij mogen daarin ook als Nieuwtestamentische gemeente de grote zoon van David zien, Jezus Christus, onze verlosser. Laten we nu zingen ter voorbereiding op de verkondiging Psalm 78, versen 2, 23, 24 en 35. Straks na de verkondiging zingen we uit Weerklanklied 231. Door de nacht van strijd en zorgen schrijdt de stoet der pelgrims voort. En we zingen daarvan de versen 1, 2, 7 en 8. Weerklank 231, 1, 2, 7 en 8, straks na de verkondiging. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui, wat hebben deze dingen ons te zeggen? Nou, welke dingen? In de tijd van Joël is dat een enorme natuurramp. Echt een extreme sprinkhanenplaag met allesomvattende gevolgen. De oogst wordt vernietigd en dat heeft weer gevolgen voor de voedselvoorzieningen, voor de economie, voor het sociale leven en ook voor het godsdienstige leven. Wat hebben deze dingen ons te zeggen? Voor onze tijd kunnen we dan denken aan de coronapandemie die ons al anderhalf jaar in de ban houdt, in de hele wereld. Maar we kunnen ook denken aan heel andere dingen. Een oorlog en geweld, in Afghanistan, in Syrië, in Jemen, natuurrampen, poosje terug, een aardbeving op Haiti, bosbranden in Zuid-Europa, wat meer dichterbij, overstromingen. In Limburg, in België, in Duitsland. Misschien gebeuren er ook in je eigen dingen wel leven. In je leven wel dingen dat je, waarvan je zegt, wat moet ik ermee? Wat heeft dit me te zeggen? Maar vanavond luisteren we naar woorden van de profeet Joël. En dan is de vraag, kunnen wij dan nog iets met die eeuwenoude woorden? Ook in deze tijd? Nou, ik denk het wel. Alleen al vanwege die eerste woorden waar Joël mee begint. Het woord van de Heere dat gekomen is tot Joël. Het is het woord van de Heere. Het is God zelf die spreekt. En laten wij dan luisteren wat Hij te zeggen heeft. Want Hij is de levende God die nog steeds spreekt, ook door die eeuwenoude woorden. En ze bevat een boodschap voor alle tijden en ook voor nu. En het is daarbij opvallend dat we niet eens weten wanneer Joël deze woorden gesproken heeft. Tijdsaanduidingen, zoals we die bij andere profeten wel tegenkomen, die treffen we hier niet aan. De geleerden zijn het er niet eens over eens of hij nou voor de ballingschap al gesproken en geleefd heeft, of dat na de ballingschap is geweest. Verder weten we ook niet zoveel over deze profeet. Ja, we kennen zijn naam, Joël. De naam van zijn vader, Betuel. Joël, dat betekent, de Heere is God. De Heere. Dat is de God van het verbond. Die trouw blijft aan zijn belofte. Maar ook aan zijn bedreigingen. En Betuel, dat betekent de eerlijkheid. De oprechtheid van God. Nu zou je kunnen zeggen, die namen van die twee personen, Joël en Betuel, die vatten wel min of meer de inhoud. De strekking van het boek goed samen. De Heere die richt zich in alle eerlijkheid, oprechtheid tot zijn volk. Hij is recht door zee. En hij wil erkend worden als God. Nou, vanavond luisteren we als Nieuw-Testamentische gemeente naar die woorden van Joël, van God zelf. Laten wij dan kijken wat we ook met deze woorden in onze tijd kunnen. Wat hebben de dingen die gebeuren ons te zeggen? En roepen ze ons ergens toe op? Wat betekent dat dan voor onze houding? En voor hoe wij in het leven staan? Als we goed naar Joël 1 kijken, dan valt op dat er twee soorten teksten zijn. Aan de ene kant zijn de beschrijvende teksten. Ze beschrijven de situatie van het volk en van het land. Aan de andere kant zijn er voorschrijvende teksten. Er zijn heel veel teksten in de gebiedende wijs. Ze schrijven iets voor. Ze roepen ergens toe op. Kijk nu eerst met elkaar naar die beschrijvende teksten. Te kijken wat hield nu die sprinkhanenplaag in. En vooral wat waren nu de gevolgen van die sprinkhanenplaag. Dan beginnen we bij vers 4. zou zeggen, ja, hou uw Bijbel er ook een beetje bij, want ik ga kriskras door dit gedeelte heen. We proberen toch dat er nog voldoende lijn in zit. Maar we beginnen dan bij vers 4. In vers 4 worden de vier verschillende soorten sprinkhanen genoemd. De jonge sprinkhaan, de veldsprinkhaan, de treksprinkhaan en de zwermsprinkhaan. En wat de een heeft overgelaten, dat eet de ander op. En zo gaat dat maar door, zodat er echt niets meer overblijft. Als we nu de Statenvertaling erbij pakken, dan wordt daar gesproken over vier verschillende soorten dieren. De rups, de sprinkhaan, de kever en de kruidworm. De Nieuwe Bijbelvertaling, die heeft het over de eerste sprinkhaan, de tweede, de derde en wel de vierde sprinkhaan. En alles wordt door hen afgeknaagd, afgemaaid en kaalgevreten. Nou ja, welke vertaling je dan ook pakt, het roept het beeld op dat er geen einde komt aan de ellende. De ene ramp die buitelt over de andere heen. Er is sprake van een complete kaalslag en de gevolgen zijn enorm. Ja, het is echt crisis. En wat er gebeurt, dat is ongekend. Dat is niet eerder voorgekomen. Vers 2. Is dit gebeurd in uw dagen? Of in de dagen van uw vaderen? En wat er nu gebeurt, dat is iets om generaties lang nog over te spreken en waarover gesproken moet worden. Vers 3. Vertel erover aan uw kinderen en laat uw kinderen erover aan hun kinderen vertellen. En hun kinderen weer aan de volgende generatie. Ik kan me voorstellen dat de oudsten onder ons dan moeten denken aan de Tweede Wereldoorlog. Na 4 jaren van bezetting en angst kwam er in het 5e jaar nog de hongerwinter bovenop. Behalve uit boeken herinner ik daarover ook de verhalen van mijn eigen opa en oma. Ze woonden toen in Rotterdam. Dat begon ook eerst nog met dat bombardement. En toen dus die 4 jaren van oorlog, bezetting, angst. En uiteindelijk was er aan het eind nog die hongerwinter. En dat was iets om nooit te vergeten. En om daarover te blijven vertellen. Maar ik denk dat onze tijd ook wel zo'n tijd is. Om nooit te vergeten. Ik denk dat over 25, 50 of zelfs al 75 jaar velen zich 2020, 2021 zullen herinneren als het jaar van de coronapandemie. Allemaal zijn we er wel op de een of andere manier door getroffen. En voor sommigen hebben de gevolgen zich opgestapeld. De ene ellende bovenop de andere. Bijvoorbeeld ook met persoonlijk leed erbij. Of, zoals ik een winkelier hoorde zeggen bij de NOS in de periode van die overstromingen in Limburg. Ik kan wel janken. Eerst geen omzet, geen inkomen door de lockdown. En nu de hele boel overstroomt. Goed, voor het volk Israël zijn die gevolgen van die sprinkhanenplagen enorm. Dat lezen we ook in die andere beschrijvende versen. Vers 6. De sprinkhanen die laten echt niets over met hun malende kaken. Want vers 7. De wijnstok en de vijgenboom zijn helemaal kaal gevreten. Met huid en haar zou je zeggen. Zelfs de bruine bast is weggestript, zodat je het witte van de binnenkant ziet. Dat geldt dan niet alleen voor de vijgenboom en voor de wijnstok, maar ook, vers 12, voor de granaatappelboom, de palmboom en de appelboom. Ja, voor alle bomen. Dat betekent dus, vers 10, dat de oogst verloren is gegaan. Het koren is vernield, de wijn verdroogd en de olijfolie verloren. Nou, zo'n periode van crisis heeft enorme gevolgen, toen, maar ook nu. Ik zou er 5 dingen over willen zeggen. In de eerste plaats, de eerste levensbehoeften zijn aangetast. Dat waren toen koren, wijn en olie. En het grijpt diep in. Als je nauwelijks te eten hebt en de eindjes nauwelijks aan elkaar kunt knopen. En daarbij is het dan zo dat de wijnstok en de vijgenboom bij Israël staan voor leven in heelheid en vrede. Zonder wijn en vijgen zijn die heelheid en die vrede ver te zoeken. gebrokenheid en onrust, die voeren dan de boventoon. In de tweede plaats, als gevolg van de misoogst, staat ook de economie stil. Geen export meer van de opbrengst van het land. En dat raakt de portemonnee. En als je in de portemonnee geraakt wordt, dan doet dat wat met je. En ook met de samenleving. In de derde plaats raakt ook het sociale leven ontregeld. Gezellig een wijntje drinken is er niet meer bij. Vers 5, de jonge wijn die is niet meer beschikbaar en die bereikt je mond niet meer. En het moet zonder. En ja, ook ons sociale leven is veranderd. Het heeft deels stilgelegen. Maar ook nu is de omgang met elkaar nog anders dan we gewend waren. Dat trekt zijn spoor in de samenleving. Maar ook in het kerkelijke leven. In de vierde plaats, dat kerkelijke, dat godsdienstige leven wordt ook nog op een andere manier geraakt. Bij Israël was er geen graan en geen wijn meer om de offers te brengen. Lees dat in vers 13. Het voedsel was weg uit het huis van God. Vers 16. De eredienst staat stil. Of zoals bij ons, de eredienst die werd verplaatst vanuit, ja, in plaats van hier in de kerk, naar achter het scherm. En heeft dat er ook bij ons niet toe geleid? Met vers 16, de vreugde en de blijdschap zijn weggenomen. De vijfde plaats leidt dat al die dingen bij elkaar. Ja, dat doet iets met je mentale gezondheid. Vele kampen met psychische klachten door de lockdowns. En uit de cijfers van het CBS blijkt dat in de eerste helft van dit jaar meer jongvolwassenen dan voorheen kampen met psychische problemen. 1 op de 4 mensen tussen de 18 en de 25 jaar was in de eerste helft van dit jaar psychisch ongezond. Ze voelen zich somber en zenuwachtig en ervaren veel stress. Ja, bij velen is de vreugde weg. En ook onder Israël was dat zo, vers 12. Niet alleen de bomen van het veld zijn verdord, ook de vreugde is verdord. De blijdschap is weg bij de mensen. Er heerst somberheid, een rouwstemming. Je stelt je trouwerij uit en in plaats van een trouwjurk trek je rouwkleren aan. Vers 8. Of, zoals je vers 11 ook wel vrij kunt vertalen, de boeren die tonen verslagenheid. Verslagenheid. Wanhoop ligt op de loer. Of je wordt beheerst door angst. En ja, wat is dan onze reactie? Hoe gaan wij met die situatie en met die gevolgen om? Willen we dan zo snel mogelijk het oude leven weer oppakken en op de oude voet verder gaan? Of hebben die dingen ons wat anders te zeggen? Nou, voor de reactie die er volgens Joël zou moeten zijn, gaan we nu naar die voorschrijvende versen. In de tekstgedeelte. Zo'n 20 keer komt er een gebiedende wijs voor in dit gedeelte. En dat zijn dan allerlei verschillende soorten aansporingen. In de eerste plaats is het opvallend dat tot 4 keer toe de aansporing wordt gedaan om te weeklagen. Weeklagen, dat is klagen, jammeren, om het leed, de ellende waar je mee te maken hebt. De Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt dat woord ook wel met uitbarsten in gejammer en het uitschreeuwen. Daarbij gaat het dan niet zozeer om zelfbeklag, maar je geeft uiting aan de ernst van de situatie. Die oproep tot weeklaag die wordt tot verschillende groepen mensen gericht. Tot wijndrinkers in vers 5. Tot boeren of wijnbouwers in vers 11. Tot priesters in vers 13. En in vers 8 lijkt het meer in het algemeen gericht te zijn tot het volk. Nou, of je nu behoort tot die wijndrinkende elite, tot de hardwerkende boeren of arbeiders, tot de godsdienstige leiders, of tot welke bevolkingsgroep dan ook, Zie de situatie onder ogen en leef er niet aan voorbij, maar sta eens even stil en laat de ernst van de situatie tot je doordringen. Dat is de eerste oproep van Joël. Een tweede soort oproep die hangt daarmee samen. Tot inkeer komen. Ontwaken, nuchter worden. Tot de Heere roepen en je bekeren. Dus niet op de oude voet verder gaan. En zodra het weer kan, weer helemaal uit je dak gaan. En dat hebben we gezien in juli. We hebben ook de gevolgen ervan gezien. Toen die maatregelen versoepeld werden. Nu is het zo dat voor het Israël het direct duidelijk was wat er aan de hand was als het land geen koren, geen wijn of olijven meer voortbracht. Voor Israël betekende dat dan dat de verbondsvloeken vervuld werden. Het volk had zich dan niet gehouden aan het verbond met God en in plaats van zegen volgde er vloek. En die vloek moest dan het volk tot inkeer brengen. Nou, dat verband tussen zonde, schuld en oordeel, dat ligt voor ons een stuk ingewikkelder. De christelijke media is er wel van alles over geschreven in relatie tot de coronapandemie. Ja, is hier nou sprake van een oordeel van God? De wetenschappers Hanneke Jonker en Tobias Signier die hebben een analyse gemaakt van artikelen die in de coronatijd hierover zijn verschenen in die christelijke media. Als ik het goed heb, hebben ze zo'n 70 artikelen geanalyseerd. Ze constateren dan dat in die artikelen noties van schuld, oordeel en bekering worden genoemd. Maar die noties van schuld, oordeel en bekering, die worden dan vooral gekoppeld aan de persoonlijke relatie tussen God en de individuele mens. Maar, zo vragen die onderzoekers zich dan af, ja, wat is er dan specifiek aan die coronapandemie? Die persoonlijke oproep tot bekering, die klonk altijd al, toch? En vervolgens stellen zij dan de vraag of je schuld, oordeel en bekering niet veel meer moet koppelen aan de oorsprong van het virus. En ook aan de dynamiek van de pandemie. En ik denk dat ze daarbij doelen op het knutselen in laboratoria, het eten van exotische dieren en de globalisering waardoor het virus zich in no time over de hele wereld heeft kunnen verspreiden. Maar ook hoe gaan we om met onze grondstoffen en hoe zit het met de rechtvaardige verdeling tussen rijken en armen, bijvoorbeeld ook met betrekking tot de vaccins. Moeten dingen echt anders? En dat vraagt volgens hem om een nieuwe kijk op de wereld, Gods schepping, hoe we haar organiseren en daarmee omgaan. En volgens mij hebben ze gelijk. Bewustwording en bekering zijn nodig. Ook op andere terreinen dan die persoonlijke relatie met God. Al is die persoonlijke terugkeer en bekering tot God ook nodig. En kan die door de pandemie met extra klem op ons afkomen? Dat zullen we ook zien. In het laatste deel van de preek ga ik in op nog twee oproepen van de profeet Joël. Allereerst om de komende generaties te vertellen wat er gebeurd is. En tenslotte dan om de bazuin te blazen, omdat de dag van de Heere nabij is. Eerst dus die oproep over het doorgeven aan de volgende generaties. Maar wat geven we dan door aan de komende generaties over de dingen die gebeuren? Wat is onze boodschap aan hen? Zo'n anderhalve maand geleden was ik op de studieweek van de Gereformeerde Bond. En daar hield professor Beatrice de Graaf een lezing. En zij is christen, historicus en expert op het gebied van terrorismebestrijding. En net als ik is zij geboren in 1976. De periode van onze jeugd tot ongeveer het jaar 2000 leek een periode van 1,5 vooruitgang. Alles leek steeds beter te worden. Ik kan me nog herinneren dat toen ik op de basisschool zat, dat toen de Koude Oorlog in de lucht hing. De Koude Oorlog, die spanning tussen het oosten en het westen. En wanneer zouden de Russen komen? En wanneer zouden er atoombommen worden afgevuurd? Maar toen kwam 1989, de val van de muur die scheiding maakte tussen Oost- en West-Berlijn. En die muur die stond symbool voor die scheiding tussen Oost en West. En de val van die muur, dat betekende openheid, vrede, vrijheid. En daarna volgden de jaren 90. Er was een en al vooruitgang op de financiële markten. De beurzen liepen sterk op en de sky was the limit. Een en al vooruitgang. Dat bepaalt dan wel in een behoorlijke mate je kijk op de wereld. En ook de kijk op de toekomst. Beatrice de Graaf die schetste ook dat het wereldbeeld voor onze jongeren, die geboren zijn rond 2000 en daarna, heel anders is. Hun jeugd wordt gestempeld door heel andere gebeurtenissen en ontwikkelingen. Ruim een maand geleden was het 9-11. 20 jaar geleden vlogen 2 vliegtuigen tegen de Twin Towers in New York. Het was het begin van de war on terror. Een strijd tegen terrorisme. Er volgde in 2007, 2008 de financiële crisis. De Islamitische Staat, de kalifaat, die kwamen op. Het klimaat zat onder druk. En nu komt daar ook nog die coronapandemie bij. Dat geeft onze jongeren een heel andere kijk op de wereld en ook op de toekomst dan ja, waar ik mee groot geworden ben. Veel negatiever. Geen vooruitgang, maar neergang. En dat roept bij veel van onze jongeren gevoelens op van angst en onveiligheid. Een onderzoek door Beatrice de Graaf heeft uitgewezen dat jongeren een groter gevoel voor angst en onzekerheid hebben dan ouderen. En voor mij was dat wel een eye-opener, moet ik zeggen. Dat heel andere perspectief op de wereld en ook op de toekomst. Ik denk dat het goed is, ook als christelijke gemeente, om te beseffen dat velen, vooral onze jongeren, met gevoelens van angst en van onveiligheid leven. En ja, wat is daar ons antwoord op? Het antwoord van ons als christelijke gemeente. Wat geven wij elkaar en ook de volgende generatie mee? Wat geven we door? Nu is het zo dat buiten de kerk er ook antwoorden gegeven worden. Die antwoorden, ja, die zijn vaak dat er hard moet worden opgetreden tegen onveiligheid. Of dat we het moeten zoeken in de techniek, in allerlei technische middelen. Maar ik denk niet dat dat de manier is waarop het werkt. Uiteindelijk zullen we niet alles onder controle kunnen krijgen. Maar wat is dan ons antwoord? Het antwoord van ons als christelijke gemeente op angst en onveiligheid. Dat antwoord is hoop. Goddelijke hoop. Bijbelse hoop. Dat is dan niet zoiets als laten we het hopen als iets onzekers. Nee, dat is geen holle hoop. Het is gevulde hoop, inhoudsvolle verwachting. Het is hoop, verwachting, gevuld met de belofte van God. Gevuld met God zelf, met Jezus en zijn volbrachte werk. Met zijn kruis en opstanding. Petrus schrijft in zijn brief: door Jezus' opstanding worden we opnieuw geboren tot een levende hoop. Het is een hoop, is hoop die er zeker van is dat Jezus het kwaad heeft overwonnen. Het is hoop die er daarom van overtuigd is dat er eens een einde komt aan alle kwaad, aan alle onrecht, aan alle ziekte en aan de dood en de zonde. En die hoop die doet leven en verwachten. Volgens mij heeft Beatrice de Graaf gelijk als ze stelt dat we als christenen in het Westen verleerd hebben om hoop en verwachting te bieden. Zou het zo kunnen zijn dat ook wij veel te veel gericht zijn op het hier en op het nu? Dat we dat heerlijke perspectief van Gods toekomst uit het oog zijn verloren? En hoe komt het? Dat zeg ik ook tegen mezelf. Dat we net als onze seculiere medemens volslagen uit het lood zijn als onze aardse zekerheden wegvallen? Zijn wij in veel opzichten niet net zo geseculariseerd als onze medemensen? Ja, dat we wel geloven in God, bidden, Bijbel lezen, kerkdiensten volgen, maar in de praktijk hem vaak buiten ons leven zetten. Dat ons verlangen is uitgedoofd. Van wie of wat verwachten we het in deze tijd? Misschien is het wel zo dat de pandemie, ander leed dat ons overkomt, dat de enige manier is om ons te laten terugkeren tot God. Maar dan moeten we er wel gehoor aan geven. Bekende C.S. Lewis heeft een boekje geschreven over het probleem van het lijden. Een uitgave van dat boekje die de titel hebben Gods megafoon. Een megafoon, dat is zo'n trechtervormige toeter om een grote hoeveelheid mensen te kunnen toespreken. We kennen ze wel van de beelden van de demonstraties. Je kunt er een grote hoeveelheid geluid mee produceren. En Lewis schrijft dan in dat boek dat God tot ons fluistert in onze genietingen. Dat hij spreekt tot ons geweten. Dat hij roept in ons lijden. Leed is volgens Lewis Gods megafoon om een dove wereld wakker te schudden. Joël die spreekt ook over zo'n megafoon. Hoofdstuk 2 vers 1. Blaas de bazuin in Sion. Sla alarm op mijn heilige berg. Laat alle inwoners van het land sidderen. Want de dag van de Heere komt. Ja, is nabij. De dag van de Heere. Dat is een kernthema in Joël. En ook bij andere profeten. Maar de manier waarop Joël over die dag van de Heere spreekt is echt schokkend voor het volk Israël. Ze kenden die dag van de Heer als een dag van oordeel over de volken aan de ene kant, maar als een dag van verlossing voor Israël aan de andere kant. Maar hier wordt die dag van de Heere ook voor Israël aangekondigd als een dag van ontzetting en verwoesting. We zien dat ook al hoofdstuk 1 vers 15. Ach, die dag. Ja, de dag van de Heer is nabij. En hij zal komen als een verwoesting van de Almachtige. Ook voor het volk Israël zal het niet goed aflopen als ze op deze voet verder gaan. Sterker nog, wat er nu gebeurt met die sprinkhanenplaag, dat is al een oordeel van God. Maar het is een voorbode van iets dat veel ontzagwekkender is, die dag van de Heer. Die sprinkhanenplaag als oordeel van God, die valt in het lied bij het oordeel op de dag van de Heer. Nou, dat is aangrijpend, ook voor Israël. Gered worden, dat is geen automatisme. Dat doet denken aan die sprinkhanenplaag in Egypte, waar we ook van zongen met Psalm 78. Die sprinkhanenplaag, dat was de 8e plaag. En daarna volgden nog de 9e en de 10e plaag. Bij die 10e plaag werden alle eerstgeborenen gedood. Behalve als er bloed zat aan de deurposten. Dan ging de engel van het oordeel voorbij. Achter het bloed van het geslachte lam, daar was je veilig. En ook nu ben je alleen veilig als je schuilt achter dat bloed van Jezus Christus. En zoek dan je toevlucht bij hem, iedere keer weer. Hier, bij de aankondiging van die dag van de Heere, stopt onze schriftlezing. Maar toch ga ik nog heel even door, want dat boek van Joël gaat ook verder. Het volk gaat roepen tot God en het bekeert zich. En dan volgt er een ommekeer. Hoofdstuk 2, vers 18. Toen nam de Heer het op voor zijn land. En hij spaarde zijn volk. Ja, de Heer die neemt het weer op voor zijn volk. En hij geeft belofte. Belofte van bevrijding en van overvloed. Er zal weer vreugde zijn en blijdschap. En ik moedig u ook aan om dat, de rest van dat boek ook te lezen vanavond. Er zijn nog een paar hoofdstukken. Je bent er eigenlijk zo doorheen. En dus er komt weer vreugde en blijdschap. En de Heer zal terugkeren naar zijn volk. en bij hen wonen. En zo eindigt het boek ook. De Heere die zal wonen in Sion. Ten slotte nog één keer die vraag. Wat hebben deze dingen ons te zeggen? Er is hoop. Hoor het aan het begin van deze dienst al, wanneer deze dingen beginnen te geschieden. Kijk dan omhoog. En hef je hoofd op. Omdat je verlossing nabij is. Met rijkhalzend verlangen zien we uit naar de nieuwe morgen. Net als wachters, bewakers. Die 's nachts in het donker de wacht houden en uitzien naar het licht van de nieuwe dag, van de nieuwe morgen. En laten we dan vanuit die hoop leven. En laten we die hoop doorgeven aan de volgende generaties, totdat Jezus terugkomt. Maranatha. Amen. Laten we de Heer nu danken en bidden. Laten we bidden. God van Abraham, Isaac en Jacob, van Sarah, Rebecca, Lea en Rachel, dank u voor een toekomst vol van hoop. En dat u ons die zelf heeft beloofd. En dat u ons door dit leven heen leidt. En dat u trouw blijft van generatie op generatie. Zoals u dat altijd geweest bent. Onder Israël, voor uw kerk en ook in deze wereld. Van het begin van deze wereld af tot aan het einde van de tijden. En we belijden u dat we dat niet verdiend hebben. Dat wij iedere keer weer ontrouw zijn. Gericht zijn op het leven hier en nu. En u al snel uit het oog verliezen. En ons houvast ergens anders zoeken. Maar laat de omstandigheden van deze tijd ons tot inkeer brengen. Persoonlijk, als kerken, maar ook als land en als volk. Dat we ons bekeren, ons keren tot u. Maar ook om ons leven in te richten naar uw richtlijnen. Met oog voor uw goede schepping. Met hart voor een rechtvaardige samenleving. Een eerlijke verdeling in deze wereld. We bidden u voor hen die onderdrukt worden. Voor hen die te kampen hebben met rampen. Voor hen die leven in oorlogssituaties. Zo bidden we ook voor de situatie in Afghanistan. We bidden u om tekenen van hoop in deze wereld. Om ook zelf getuige te zijn van de hoop die in ons leeft. Hoop omdat u, Heer Jezus Christus, de zonde, de dood en het kwaad heeft overwonnen. Hoop omdat wij ervan overtuigd zijn dat er eens een einde zal komen aan alle onrecht. En dat u alle dingen recht zult zetten. En geef dat die hoop ons doet leven. Dat we die hoop doorgeven aan de mensen om ons heen. In het bijzonder aan onze jongeren. Om te leven als mensen vol van hoop. Totdat de nieuwe morgen aanbreekt. De dag van uw komst in heerlijkheid. Maranatha. Amen. Ik wil u nog wijzen op de collecte, dat u uw gaven kunt geven. En ons slotlied is uit Weerklanklied 214, Eensel op de grote morgen. En we zingen daar van alle drie de coupletten. Eensel op de grote morgen, klinken het bazuingeschal. Dan zal Jezus wederkomen als de rechter van het heelal. Thank you. Gemeente, ga heen in vrede en leef vanuit de hoop. En laten we daar ook om bidden met woorden uit Romeinen 15. De God nu van de hoop mogen ons vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. Opdat we overvloedig zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Amen.